Wij lezen 1 Kronieken 29, de vers 10 tot en met vers 21. De schriftlezing deze middag is 1 Kronieken 29, vers 10 tot en met vers 21.
Dankgebed van David. Daarom loofde David de Heere voor de ogen der ganse gemeente. En David zeide: geloof zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Uwe, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is uwe. Uwe, o Heere, is het koninkrijk. En gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uw heiligheid, dat is van uw hand en het is alles uwe. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtheden. Ik heb in oprechtheid mijns harten al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in de eeuwigheid, in de zin der gedachten van het hart uw volks, en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart, om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen. En om alles te doen en om dit paleis te bouwen, het welk ik bereid heb. Daarna zeide David tot de ganse gemeente: loof nu de Heere uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God hunner vaderen, en zij neigden het hoofd en zij bogen zich neer voor de Heere en voor de koning. En zij offerden de Heere slachtoffers. Ook offerden zij de Heere brandoffers. Des andere morgens van die dag 1000 varren, 1000 rammen, 1000 lammeren, met hun drankoffers en slachtoffers in menigte voor gans Israël.
Woorden David in 1 Kronieken 29, God groot maken. Dat gebeurt ook in het slot van het Onze Vader. Aan de beurt van behandeling is het laatste stukje van zondag 52. We lezen met elkaar zondag 52, vraag en antwoord 128 en 129. De vraag luidt: hoe besluit gij uw gebed? En het antwoord zegt dan: want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover de lezing van de Heidelbergse Catechismus. Gemeente, jongens en meisjes, heb je wel eens een orgelconcert bijgewoond? Als de organist zo'n beetje klaar is met het concert, met de improvisatie, met de koraalbewerking, ja, dan laat hij het slotakkoord horen. En dan, Dan kun je als luisteraar goedkeurend knikken. En je kunt je instemming betuigen door te applaudisseren. Nee, we zijn vanmiddag niet in de concertzaal bij elkaar, maar in de kerkzaal. De afgelopen periode zijn we als gemeente die gebeden die je in het Onze Vader tegenkomt, één voor één langsgelopen. Hopelijk klonk het bij u als muziek in de oren. En we sluiten vanmiddag de behandeling van het leerboekje, de behandeling van het Onze Vader af. Het slotakkoord klinkt: van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Hoe reageer je op dat slotakkoord? Nee, u hoeft niet te applaudisseren. Het lijkt me beter, bijbelser, om in te stemmen met een amen. Zegt u dat straks in uw hart? Amen op het Onze Vader, op de verkondiging. Daar moet het naartoe in ons leven. Het thema voor de preek is het slotakkoord van het Onze Vader. Het slotakkoord van het Onze Vader. Drie gedachten. Het is een pleitgrond. Het is een lofprijzing. En het is een geloofsbelijdenis. Het slotakkoord van het Onze Vader. Het is een pleitgrond. Een lofprijzing. Een geloofsbelijdenis. Hoor je hem bidden? Wie? De Heer Jezus. Hij bidt het Onze Vader zijn discipelen voor. Ze waren bij hem gekomen en ze hadden hem gevraagd: Heere, leert u ons bidden? En de Heer Jezus die leert het hun. En hij zegt: je mag bidden. Bid maar met me mee. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En dan zet Jezus heel hoog in. Hij zegt: begin maar bij de zaak van God. Vraag maar of je zijn naam mag heiligen, hoog mag houden. Vraag maar of zijn koninkrijk uitgebreid mag worden, mag komen. Vraag maar of je samen met anderen zijn goede wil zult doen. Vraag maar om dagelijks brood, dagelijkse zorg. En bid ook om vergeving van je schuld. En vraag om vergevingsgezindheid richting een ander. En bid om bewaring voor de boze, voor de verzoeking. Jezus bidt. En we zijn de afgelopen periode die al die zinnetjes langsgelopen. En nu zal het wel klaar zijn. Nu zal Jezus wel stoppen met bidden. Maar doet hij dat? Nee, kijk. Kijk wat hij doet. Hij richt zijn knieën niet op. Hij staat niet op. Hij doet zijn ogen nog niet open. Hij bidt door. Hij zegt nog niet: dit is het gebedsonderwijs wat ik je wil leren. Dit is het gebed dat ik jullie op de lippen wil leggen. Nee, kijk, hij bidt door. Hij richt zich nog een keer tot zijn God. Luister wat hij zegt: van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u. En zet gerust maar een streepje onder dat woordje want. Want wat is dat voor woordje? Kijk even naar de jongeren. Jullie hebben het vak Nederlands op school. Ik weet niet precies wat je daarvan vindt natuurlijk, maar je zult ongetwijfeld ook aan zinsontleding moeten doen. Ik kan me zomaar voorstellen dat je hart dan niet een sprongetje van vreugde maakt, maar het is toch wel belangrijk dat je in een zin kunt aanwijzen wat het onderwerp is en wat de persoonsvorm is en wat het leidend voorwerp is. Nou, kijk eens naar dat laatste zinnetje van het Onze Vader. Kijk eens naar dat eerste woordje van dat laatste zinnetje, dat woordje want. Wat is dat voor een woordje, dat woordje want? Dat is een voegwoord. Dat woordje want voegt zinnen aan elkaar. Dat woordje want wijst terug op dat wat er eerder is gezegd, eerder is gevraagd. En er is heel wat gevraagd aan God de Vader. Ja, maar Waarom eigenlijk? Waarom is er zoveel gevraagd aan God? Nou, het antwoord op die vraag klinkt in het slot van het Onze Vader. Dat zie je nu. En daarom wordt dat zinnetje begonnen met dat woordje want. Het vertelt waarom je tot de Heere bidt. Waarom doe je het? Want Hij. Want Hij is het die alles geven kan en alles geven wil waar je Hem om gebeden hebt. Want van Hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Ik vouw mijn handen, ik sluit mijn ogen, ik open mijn mond, ik vraag van alles aan God. Waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat ik besef, omdat ik weet, omdat ik geloof dat Hij mij wil geven en mij kan geven wat ik Hem heb gevraagd. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan wat al lang geleden toch alweer is gebeurd. Ik was net getrouwd. Ik heb mijn studie afgerond. Begonnen met een nieuwe studie. Er niet zoveel geld meer over. Ja, en toen reed ik de auto in de prak. Ja, daar moest wel een andere auto komen, maar daar had ik het geld niet voor. Weet je wat ik toen deed, jongens en meisjes? Toen ben ik naar mijn vader en mijn moeder gegaan. En toen zei ik, kan ik geld van jullie lenen? Toen zei mijn vader, ja, maar waarom vraag je dat aan ons? Weet je wat ik toen zei? Ik geloof dat jullie mij willen helpen. Want jullie houden van mij. En ik weet ook dat jullie mij kunnen helpen. Jullie hebben geld gehad. Jullie willen het en kunnen het. Nou, in die houding, zegt de catechismus, kom je bij God. En je vraagt Hem van alles. Je vraagt Hem, laat door mij uw naam worden geheiligd, hoog worden gehouden. Laat uw rijk uitgebreid worden. Laat uw wil, die zo goed is, door mij en anderen gedaan worden. Geef mij dagelijks brood. Geef mij dagelijks waar ik niet zonder kan. Bewaar mij voor verleiding. Verlos me van de boze. Waarom bid ik dat alles? Waarom vraag ik dat alles aan God? Waarom doe ik dat? Omdat ik weet, omdat ik besef, omdat ik geloof dat God mij dat wil geven en dat God mij dat kan geven. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Even heel kort naar die drie woorden kijken. Want van u is het koninkrijk. Weet je wat ik ermee zeg aan het slot van het gebed? Heere, u kunt mij verhoren. Want u bent de grote koning. En uw rijk, o grote God, daar komt geen eind aan, zal altijd bestaan. En uw regering gaat over alles. Weet je wie dat ook zag? David. We lazen erover in 1 Kronieken 29. Als de mensen komen met hun gaven voor de tempelbouw, dan zegt David, alles wat in de hemel en op de aarde is, het is van u. En hoor dan. Van u. Heere is het koninkrijk, zegt David. U bent het hoofd van alles. U staat boven alles. U heerst over alles. U heerst ook over de boze. Weet u nog van vorige week? U heerst ook over de boze die de wereld tot bezet gebied heeft gemaakt. U heerst over al die belangrijke koningen. U heerst over alle mensen. En ik kom in mijn gebed tot u. En ik wil dat koningschap van u gebruiken als pleitgrond voor mijn gebed. Heer, u kunt mij geven, u wilt mij geven wat ik heb gevraagd. Want u bent geen machteloze koning. En uw zoon heeft deze woorden mezelf aangereikt. Van u is het koninkrijk. Ja, en van u is de kracht. Dat heeft David ook gezien. Want David zegt in onze schriftlezing, als hij aan het bidden is, Heer, hè? In uw hand is kracht en is macht. Er is niets wat God niet doen kan. En de gelovige die aan het bidden is, die kijkt omhoog. En die zegt, u bent machtig om te doen waar ik om gevraagd heb. In u is kracht en macht om mijn gebed te verhoren. Want tegenover mijn onmacht staat uw almacht, uw kracht, uw macht. Ja, zo bent u toch? Of is God zo niet? Wil je een bewijs dat God kracht heeft? Hij heeft de wereld geschapen. Zo bijzonder mooi. Door zijn kracht heeft hij de wereld voortgebracht. Door zijn kracht heeft hij Noach en de zijnen behouden door die stormvloed heen geleid. Door zijn kracht heeft hij Lot verlost uit Sodom en Gomorra. Door zijn kracht heeft hij die bekken van de leeuwen dichtgehouden toen Daniel in de leeuwenkuil terechtkwam. Door zijn macht heeft hij raven gestuurd naar Elia bij de Bekrit om daar de profeet Elia te onderhouden. Door zijn kracht en macht stuurde hij die vis naar Jona toe om hem te vervoeren. Door zijn kracht wekte hij zijn zoon op uit de dood. En wekte hij zondaren op uit de zonde, uit een doodslaap. Zodat ze gaan leven en van binnenuit veranderd worden. En zich laten leiden door God. En u kunt nog veel meer voorbeelden uit de Bijbel noemen. Van u is de kracht. En ik gebruik die kracht van God en die macht van God in mijn gebed. Als een pleitgrond om te vragen, wilt u dan mijn gebed verhoren? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Kijk, als ik dat zeg in het slotakkoord van het Onze Vader, dan zeg ik, Heere, wilt u mijn gebed verhoren? Nee, niet omdat ik het ernaar gemaakt heb en niet omdat ik het waardig ben en niet omdat ik het verdien, verre van dat. Maar omdat de verhoring van het gebed tot eer, tot heerlijkheid van u zal zijn. Tot glorie van uw naam. Heren, en loop dan al die gebeden maar weer langs. Heren, laat mij uw naam hoog houden. Laat mij uw wil doen samen met anderen. Laat uw koninkrijk komen. Zorg voor mijn lichaam. Geef kracht om te strijden tegen de boze. Vergeef me mijn zonden. Als u dat gebed verhoort, zal dat zijn tot de glorie van uw naam, tot de verheerlijking van uw naam. Hebt u door wat er gebeurt? In het slotakkoord van het Onze Vader kijk ik terug. Kijk ik terug op dat wat ik allemaal heb gevraagd aan God. En ik stel de vraag, ben ik nou niet te brutaal geweest? Ben ik niet te vrijpostig geweest richting God? Heb ik niet te veel gevraagd? Wie ben ik? Altijd wat minder gemoed. We hebben door onze zonde toch alles verspeeld. Kun je dan wat je hebt gevraagd wel vragen? Zal de Heilige God wel echt naar mij willen luisteren? En kunnen luisteren? Ja. Ja, zegt Jezus. Ik geef je een pleitgrond in handen. Doe maar een beroep. Op het koningschap van God, op zijn kracht, op zijn macht. Houd het hem voor dat je bidt met het oog op de eer van zijn naam. Hij wil en hij kan je verhoren. Voor hem is het niets onmogelijk. Verwacht het van hem die als een vader voor je zorgt. Verwacht het van hem die koning is en alle macht heeft. En heen werkt naar zijn eeuwig koninkrijk. Nou gemeente, laten we zo eens in de spiegel kijken. Bid je zo, als vader en als moeder, als ouder die een kind ten doop hield. Heere, u hebt ons een kindje gegeven. En u roept ons op om voor haar, voor hem te zorgen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Maar u geeft een pleitgrond. In het verbond. Maar ook in dat slotakkoord van het Onze Vader. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. U bent koning. Nou wilt u zich dan koninklijk ontfermen over onze jongen, over ons meisje. En vergeeft u de zonde van ons kind, van onze kinderen. Van u is de kracht. Geef ons dan kracht in de opvoeding. En het gaat toch om de eer van u, o God. Het gaat toch om de verheerlijking van uw naam. Bid je zo? Pleit je zo als vader, als moeder? Op Gods verbond? Op wie God is? Met het oog op zijn eer? Bid je zo als ouderen, als jongeren? Of moet je zeggen, ik bid heel vaak uit sleur, uit gewoonte. Heel erg slap, zonder hoop. Met een houding van, nou ja, we zien wel wat er van komt. We vragen het wel, maar ja. Ja, ik geloof wel dat God mij kan verhoren, maar of hij het ook wil. Het slotakkoord van het Onze Vader zegt, hij wil het. Hij kan het. Hij is een goede koning, hij is een machtige koning. En het slotakkoord van het Onze Vader mag ons verwachting geven. Mag ons uitdrijven met verwachting. Tot God die in de hemel woont. Om een beroep te doen op zijn gewilligheid en op zijn macht. Om te pleiten op wie hij is. Of is het allemaal droog en dor en doods in je leven omdat je niet bid. Verkeerd bid. Met weinig verwachting bid. O, de akker van uw leven ligt er dus droog bij. Maar er is een God die die akker vruchtbaar wil maken. En wil begieten. Hij wil het en hij kan het. Maar als uw akker er zo droog en dor en doods bij ligt, heeft dat dan misschien te maken met uw kwijnend gebedsleven? Functioneert het gebed wel bij u? Bidt u wel? Ja, ja, zeg ik, bid wel. Ja, maar hoe bidt u dan? Met oog voor Gods gewilligheid en zijn macht? Om te geven waar je in het Onze Vader om gevraagd hebt. Heer, u bent toch koning, van u is toch de kracht. En het gaat toch om uw eer. En dat is de reden dat ik mijn handen vouw. Of bid je zo niet? Hoe bid je? Met verwachting, pleitend op wie God is. Of is je bidden niet meer dan het wat opdreunen van wat woorden? Is het een opgezegd lesje? Als u het Onze Vader bidt. Doe iets verstandelijk, meer niet. Is het een formaliteit? Dan zegt de Heer vanmiddag. Ga dat slot van het Onze Vader nou eens als pleitgrond gebruiken. Voor je gebed. En hoor eens, daar klinkt ook een lofprijzing in die woorden. En neem dat ook eens mee. Onze tweede gedachte. Het is ook een lofprijs. Want het slotakkoord van het Onze Vader bestaat niet uit een vraag. Heere, wilt u geven? Nee, het gebed eindigt in een lofprijs. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. De bidder die gaat zeg maar met zijn hand omhoog, de vinger gaat omhoog tot God en bidden gaat over in aanbidden. Wat is dat, aanbidden? Dat is God de alle eer geven. Dat is hem eerbiedig prijzen. Dat is dat het niet meer om jezelf gaat en ook niet om dat wat je nodig hebt, maar dat het echt om de Heere gaat. En om zijn naam en om zijn eer. Dus het gaat je niet zozeer meer om de gaven. Ja, daar ben je natuurlijk ook dankbaar voor. En ik denk dat jullie als doopouders de Heer vanuit de grond van je hart gedankt hebben toen jullie je kindje mochten ontvangen. Dat is ook tot eer van God. Maar dat heeft te maken met een gave, met een geschenk wat je hebt gekregen. Maar aanbidden, dat heeft allereerst niet te maken met gaven van God. Maar heeft te maken met wie Hij is. Dat heeft niet zozeer te maken met zijn handen, maar heeft te maken met zijn hart. Het slot van antwoord 128 zegt, daar gaat het om. Het gaat niet om ons, maar het gaat om die grote naam van God. Die moet geprezen worden. En zo is dat slotakkoord van het Onze Vader een echte lofprijzing. Die vind je in de Bijbel veel vaker. Als je gaat bladeren in de Bijbel, dan vind je op zoveel momenten allerlei lofprijzingen. En ook de oproep om de Heere te prijzen. Als je alleen al gaat lezen in het psalmenboek, worden we opgeroepen om groot te spreken van God. Er zijn psalmen die beginnen met die oproep en die eindigen met die oproep. Psalm 103 is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. En wat dacht u van psalm 150, een kleine psalm van maar 6 verzen. Maar het klinkt maar liefst tot 11 keer toe de oproep om God groot te maken. En kijk, David doet het ook. In 1 Kronieken 29. Hoor je hem God loven? Hij zegt, nu dan, o God. Wij loven en danken uw heerlijke, uw luisterrijke naam. En dan richt David zich daarna tot alle mensen die om hem heen staan. Dan richt hij zich tot de gemeente en dan zegt hij tegen hen, loof dan de Heere uw God. En wat gebeurde? Toen loofde heel de gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere. En die lofprijzing op God, die kom je ook in het laatste Bijbelboek tegen, het boek Openbaring. De hemelingen brengen God de lof. De lofprijzing, de eer, de heerlijkheid, de kracht. De sterkte hoor ik ze zingen, is aan onze God tot in eeuwigheid. En ja, dan mogen we vanavond opnieuw in de spiegel kijken. Heeft de lofprijzing een plekje in mijn gebed, in mijn leven? De reformator Calvijn heeft gezegd, het hoofddoel van het leven van een christen is de verheerlijking van God. Dus eenvoudig gezegd, jongelui, Calvijn is een belangrijke man geweest voor de kerk. Die heeft gezegd, weet je wat nou het doel van jouw leven is? Misschien denk je dat wel eens, hè? Waarom ben ik nou hier op aarde? Wat is nou het doel van mijn bestaan? Nou, zegt Calvijn, dat is heel eenvoudig als je de Bijbel gaat lezen. Dat is dat je God groot maakt. En dat je hem eert. En die verheerlijking van God, dat kun je op allerlei manieren gestalte geven. Maar dat heeft ook te maken met je woorden die je gebruikt in je gebed. En daarom mag ik de vraag nog een keer stellen. Heeft de lofprijzing een plekje in mijn gebed? Nee, vanzelfsprekend is dat niet. Verre van dat, want ik ben een eerrover van God geworden. Dat is snel uitgesproken, hè? Kan ik zo even zeggen, ja, ik ben een eerrover van God geworden. Maar als je daar iets van beleeft, dan zeg je dat niet triomfantelijk. Zeg je, Heere, wat heb ik gedaan? Ik heb hem weggedraaid bij u vandaan. Ik heb mijn oren te luisteren gelegd bij de aartsleugenaar. En dat is zonde. Dat is schuld. Voor God, ik ben geschapen om zijn lof te verkondigen. Het is mijn roeping om goed en groot van God te spreken. De troon van God is staat op de lofzang van zijn volk. Maar wat doe ik van huis uit? Ik trek die lofzang eronder uit en ik maak de troon van God trek ik zo naar beneden. Zo maak ik God klein. Dat is zonde. En het is ook nodig dat ik dat ga zien en ga leren inzien dat dat zonde is. En dat ik bij de Heer Jezus terechtkom. En En bij hem kom te schuilen. En vraag om vergeving van mijn hoogmoed en van mijn zonde. En vraag of ik open ogen mag krijgen om te zien van de genade en de grootheid van God. Maar ook van mijn eigen schuld. Het is nodig dat ik vraag om een open mond. Nodig dat ik vraag, Heere, leid me door uw geest. Zodat ik u weer ga bedoelen. Wilt u een loflied op mijn lippen leggen, in mijn mond geven? Kijk, als de Heilige Geest dat doet, hè, dan verandert hij je van binnenuit. Dan raak je gericht op God. Op zijn naam, op zijn eer. Dan wil je hem ook aanbidden. Toch? Dan wil je hem steeds meer aanbidden, of niet? Want dan kreeg je door het werk, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, een goede, genadige Vader. En in hem krijg je zoveel. En zie je zoveel. Dat je hem nu groot maakt. En daarom klinkt er een lofprijzing. Van u. Is het koninkrijk. U bent de allergrootste koning. En ja, er zijn koningen geweest die waren groot en die waren beroemd. En misschien heb je zo al wat namen in gedachten en denk je aan Toetegamon. Of denk je aan Alexander de Grote. Of aan Karel de Grote. Of denk je aan keizer Augustus. Lodewijk de XIV. Allemaal hele grote mensen geweest. Echt. Ze zijn heel beroemd en ze zijn vereerd en de lof werd op hen bezongen. Maar zeg eens, waar zijn ze gebleven? Waar is hun troon? Ja, die is leeg. Ze bliezen hun laatste adem uit. En van een rijk, er is niks meer van over. Maar er is er één die veel en veel groter is dan alle groten van de aarde. En dat is de Heere, de koning van de koningen, de Heere der Heren. En zijn rijk bestaat tot een eeuwigheid. En zijn troon is niet leeg, zijn troon staat in de hemel. En zijn onderdanen vallen voor hem neer in aanbidding. U zij alle glorie, van u is het koninkrijk. Ja, en van u is de kracht. Misschien zie je er wel uit, hè? Als vader dat je zoontje of je dochter tegen je zegt of tegen anderen zegt. Mijn vader is de allersterkste. Ja, dat is mooi. Dat is mooi als ze dat bij u thuis zeggen. Maar als u dan maar zegt, maar ik ken nog iemand anders. Een andere vader die nog veel sterker is. En veel groter is. Die boven alle machten en krachten staat. Niemand kan tegen hem op. Wie is aan onze God gelijk? U zij alle glorie, van u is de kracht. Ja, en u zij ook alle heerlijkheid, alle eer. U bent zo groot, zo machtig, zo heilig, zo rein, zo goed, zo barmhartig, zo genadig. En daarom aan u alle eer. U zij alle glorie, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Ja, eeuwig. Kijk, het slotakkoord van het Onze Vader is een lofprijzing. En die lofprijzing op God, die mag hier op aarde al klinken. Uit de mond van zondige mensen. Uit de mond van kinderen van God. Maar straks, dan zal die lofprijzing er voor goed zijn. Voor altijd. Dan zal de Vader volkomen geëerd worden en de Zoon en de Heilige Geest met hem. En de vraag is, doet u mee in die lofprijzing? Die straks zal losbreken. Ja, als u er straks aan mee wilt doen, moet u het hier leren. Dan moet u hier van uw troon afkomen. Moet je hier klein maken voor hem. Dan moet je het hier leren. Dan moet je het hier al zingen. Kom. De Heilige Geest wil het je leren. Hij kan het je leren. Om groot te denken, groot te spreken van God. Hou dan je lege hand op. om het van hem te ontvangen. Ja, ook als vader en als moeder mag je zo naar Gods genadetroon toe gaan en vragen, wilt u het ons leren? Om goed en groot van u te spreken. Om u te loven en te prijzen en leer het onze kinderen ook. Uit genade. Het slotakkoord van het Onze Vader. Het is een pleitgrond. Het is een lofprijzing. Maar dan klinkt er nog tenslotte een klein woordje, het woordje amen. En dat woordje is in dat slotakkoord niets minder dan een geloofsbelijdenis, onze laatste gedachte. Ja, dat slotwoord van het Onze Vader, dat is niet lang. Dat bestaat uit maar één woordje, het woordje amen. Wat betekent dat woord? Nou, sommigen die horen in dat woordje amen een fluitsignaal. Nou ja, jij weet wel wat een fluitsignaal is. Je zit misschien op een sport, je speelt een wedstrijd en er is ook een scheidsrechter die op het veld staat of die in de zaal staat. Of je bent aan het gymmen met de klas en de juf en de meester is er ook bij of je krijgt les van iemand anders. En dan in één keer klinkt dat fluitsignaal. Het fluitje van de meester, de juf, van de scheidsrechter. Einde van de les, einde van de wedstrijd. We stoppen ermee. Nou, het woordje amen, dat is voor sommigen hetzelfde als het fluitje van de scheidsrechter. Je hoort het woordje amen en je denkt direct, het is voorbij. Amen, dat betekent het einde van het gebed. Amen, dat betekent het einde van de preek. En misschien vind je het jammer, maar misschien ben je er ook wel blij mee. En dacht je al een paar keer, nou, het mag voor mij wel. En dan klinkt dat woordje amen en zegt, hè, daar zag ik nou echt naar uit. Dit hebben we ook weer gehad. Maar betekent, jongelui, dat woordje amen, het is voorbij, het is klaar. Nee, bijbels gezien betekent het niet, het is klaar. Maar het betekent, het is waar. Het is waar. In die betekenis kom je dat woordje amen tegen in de Bijbel. Zo kom je hem tegen in het Oude en Nieuwe Testament. Het woordje amen wordt in het Oude Testament in de mond genomen door mensen om hun instemming te betuigen met datgene wat er door iemand anders is gezegd. Als men bijvoorbeeld bij elkaar kwam in de synagoge en er klonk een lofprijzing of een zegenspreuk, dan zeiden de aanwezigen amen. En toen Nehemia, je kunt dat lezen in Nehemia 8, toen Nehemia het wetboek van God opende en eruit ging lezen, toen loofde hij God. En weet je wat het volk dan doet? Dat zegt amen, amen. En in verschillende psalmen klinkt er een lofprijzing op God en dan worden de andere mensen uitgenodigd die het horen om er amen op te zeggen. Zo klinkt dat ook in de psalm die we straks gaan zingen, die 106e psalm. Laat heel het volk zeggen amen. En in het Nieuwe Testament, dan kom je dat woordje amen ook tegen in de brieven. Dat gebeurt nogal eens in het kader van een lofprijzing. Dan is er een lofprijzing geweest en dan klinkt er als instemming amen. Of helemaal aan het eind van een brief. Dan is er heel wat geschreven en dan is er heel wat beleden en dan is er heel wat gebeden in de brief. En dan klinkt er amen, het zal waar en zeker zijn. Er wordt mee ingestemd, zo is het. Dus amen is het antwoord van de bidder op het gebed. Het antwoord van de gemeente op de verkondiging. Weet je wat amen zeggen is? Amen zeggen, dat is een geloofsbelijdenis afleg. Ja, zo is het. Vast en zeker. Amen zeggen is beamen wat er gezegd is. En aan het slot van het Onze Vader klinkt het in het slotakkoord, de lofprijzing op God. Van u is het koninkrijk, de kracht de heerlijkheid. Amen, zeg ik erop. Ik beaam het. In het geloof. En kijk, als ik dat beaam. Als ik daar amen op zeg. Dan spreek ik tegelijkertijd uit. Dat God garant staat voor de verhoring van mijn gebed. Dat de grote koning tot wie ik gebeden heb niet alleen mijn gebed wil verhoren en kan verhoren, maar ook zal verhoren. En zo krijgt het woordje amen ook de betekenis van een vast vertrouwen dat God mij zal verhoren. En dat geldt van alle 6 gebeden in het Onze Vader. Ik heb gevraagd, Heere, help mij en anderen om uw naam hoog te houden, om uw wil te doen. Ik zeg er amen op. Ik geloof dat hij dat doen zal. Ik heb gebeden of God wil zorgen voor mijn dagelijks levensonderhoud. Ik zeg er amen op. Ik geloof vast en zeker dat hij het ook doen zal. Ik heb gebeden om vergeving van mijn schuld. Ik zeg er amen op. Kinderlijk ontzag en vertrouwen ben ik het gebed begonnen toen ik begon te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En met evenveel ontzag en vertrouwen besluit ik mijn gebed en zeg ik amen. Amen zeggen is zeggen hij zal mij niet beschamen. Amen zeggen dat is zeggen en hij verhoort mij. Weer zijn maar achter. Amen zeggen, dat is zeggen en hij zorgt als een vader voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Amen wil zeggen, zegt antwoord 129, dat het waar en zeker zal zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dus jongelui. De opstellers van de catechismus zeggen, je voelt het niet altijd dat je gebed wordt verhoord, maar het is wel waar. En dan weet ik niet precies hoe God mijn gebed verhoort, maar hij zal het doen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij er is, dat hij bestaat en dat hij een beloner is van degene die naar hem zoeken. Waarom weet ik dat zo zeker, dat God mijn gebed verhoort? Dat hij het onze Vader verhoort. Omdat ik zo met de juiste houding en met de juiste intonatie en met het juiste gevoel die woorden heb uitgesproken en voor de Heere heb neergelegd. Nee. Wie is er aan het woord in het Onze Vader? De Heere Jezus zelf. Hij bidt het zijn discipelen voor en hij is de Amen. Zo wordt de Heer Jezus in het boek Openbaring genoemd. Hij is de Amen, de betrouwbare. En al Gods beloften, ook die beloften die verzegeld zijn aan het voorhoofd van jullie kindje. Al Gods beloften zijn in Christus. Ja en amen. En als je de woorden van het Onze Vader bidt, of als je misschien met andere woorden, met eigen woorden, de inhoud van het Onze Vader bidt, dan zal God je verhoren. Ik zeg er amen op. En ja, u hebt gelijk. Ik kan alleen amen zeggen in het geloof. Net zoals Abraham. Van hem lezen we dat hij geloofde in de Heere. Maar heel letterlijk staat er. En Abraham beaamde. Het woord van de Heere die tegen hem had gezegd. Abraham, ga eens naar buiten. Kijk eens omhoog. Tel al die sterren eens die je ziet. Die schitteren aan de hemel. Keuze tellen. Ga eens beginnen. Er is geen beginnen aan. Het zijn er veel en je kunt ze niet tellen. Zo groot maak ik jouw nageslacht. En Abraham. Wat is zijn reactie? Op die belofte van God. Hij zegt er amen op. Hij zegt er amen op terwijl die nog niks van de vervulling van de belofte ziet. En toch geloofde Abraham dat God zal doen wat hij had beloofd. En zo mag ik me als een kleine Abraham vastklammen aan de Amen, de betrouwbare. En beseffen dat de verhoring van mijn gebed niet afhankelijk is van mijn gevoel. Want mijn gevoel kan zo wisselvallig zijn. Ja, vandaag heb ik een goed gevoel. Ik geloof wel dat God mijn gebed verhoort. Maar straks voordat ik naar bed ga, is het gevoel kwijt. Morgenochtend heb ik het niet meer. En als ik om me heen kijk en zie dat de duivel zo machtig is, is dan Jezus wel koning? Is Hij de Allerhoogste? Moet ik dan bidden of ik... Ja, ik bid het. Laat mij uw wil doen. Maar ik merk bij mezelf dat ik erin tekort schiet. Ik zie bij heel veel andere mensen dat ze Gods wil niet doen. Ik bid, laat uw koninkrijk komen, maar het lijkt maar niet te komen. Het koninkrijk van God lijkt in het Westen alleen maar kleiner te worden en steeds meer af te brokkelen. Mijn gevoel zegt, zal het wel goed gaan? Ja, zegt het geloof. Amen. Ik plaats geen vraagteken aan het eind van mijn gebed, maar een uitroepteken. Het zal waar zijn. God zal mij verhoren. En ja, het klopt. Ik zie dat niet altijd zo. Ik voel dat niet altijd zo. Maar het is wel zo. En het klopt, soms stelt God in zijn wijsheid antwoord op het gebed uit en verhoring op het gebed uit. En soms verhoort God mijn gebed anders dan ik had verwacht en gehoopt. Maar dit is zeker, God laat geen van zijn beloften ter aarde vallen. Hij doet wat hij belooft en dat geloof ik en daar zeg ik amen op. En zo bezien betekent dat woordje helemaal niet. Fluitsignaal. Het is geen eindsignaal. Het woordje amen betekent helemaal niet, het is klaar. Het betekent precies het tegenovergestelde. Het laatste woord is niet gesproken. Want waar ik uitgesproken ben, gaat God aan het werk. Ik zeg amen. Maar ik verwacht, ik geloof dat wat gebeden is, dat wat gepreekt is, dat God dat ook gehoord heeft en dat Hij er een vervolg aan geeft. Er komt een vervolg. Ik zeg amen, word vervolgd. En ondertussen kijkt de gelovige uit naar de vervulling van Gods belofte in het leven van de kinderen, in het leven van anderen, van jezelf. En zie je vooral uit ook naar dat koninkrijk van God dat komen zal. Waarin God door alle onderdanen zo volmaakt groot zal worden gemaakt. En ik kan als gelovige alleen maar zeggen, dat koninkrijk komt, ik zeg er amen op. Ik beaam het, zo is het. De Heer Jezus komt eraan. Ik zeg amen, het is vast en zeker. Hij zal alle lof ontvangen. Ik zeg amen, word vervolgd. Amen. Ja, kom. Heer Jezus, kom. Hoe staat dat ook alweer in die ene psalm? Die 106e psalm. Laat heel het volk, laat heel Urk zeggen amen. Amen.